Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niets heeft geschapen, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Laten we samen zingen Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Vers 6 van 147 gaan we samen zingen. Gods woord vanmiddag, vanavond in het Nieuwe Testament, een boek van de Handelingen. Wij lezen hoofdstuk 8 vanaf vers 26 tot en met vers 40. Daarna doen we belijdenis van het geloof met de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we het tweede vers van Psalm 25. Wij lezen Gods woord uit Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voordien die het scheert, Alzo doet hij zijn mond niet open. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: Zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Doen we nu belijdenis van ons geloof uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Uitgangspunt vormt voor de preek van vanavond, kunt u vinden in het 39e vers van Handelingen 8, het laatste gedeelte van het 39e vers. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Daarin willen we dominee Harkema van de plaatselijke gemeente hier aan de Heere opdragen in verband met een ingrijpende operatie dat hij moet ondergaan. Laten we samen bidden. Heere, opnieuw, voor een tweede keer, mochten we hier samenkomen in uw huis. Voor een tweede keer riep u ons opnieuw om ons te stellen in gehoorzaamheid naar onze gewoonte, ons te stellen onder uw woord. Heere, dan zijn wij afhankelijk van uw zegen. Want als wij hier samen zijn gekomen, zomaar om mensenwoorden te spreken, dan is het ijdel en dan zal het geen dageraad hebben. Maar wij zijn daar niet voor samengekomen. Wij zijn hier omdat u ons hier samen roept, opdat u met uw woord tot ons wil spreken. Heere, dan vragen wij van u of u onze oren en onze harten wil openen, omdat we ook vanavond mogen horen wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. En u weet wat uw woord van vanmorgen in ons leven heeft uitgewerkt, of uw geest erin meekwam, of er dat dorsten was in ons leven of gekomen is, dat dorsten naar u. Heere, geef dan dat ook onder de hoorders ook die weg gezocht zou mogen worden om verzadigd te mogen worden met de gaven die u wil schenken, wegschenken, om niet omdat ze betaald zijn door uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, maar wij kunnen en wij willen voor u belijden dat wij zo dikwijls menen zelf te moeten betalen en zelf die gaven te moeten verdienen. Maar het zijn genadegaven. En u maakt eerst leeg voordat u genade en gaven kwijt kunt. Wilt u dan ook zo in ons leven ontledigend werken, opdat wij werkelijk met lege handen zouden komen, dan is er, en dan hebben we aan een kruimel genade genoeg, dan hebben we aan één woord genoeg, spreek slechts één woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Heren, zo wil u ook de prediking gebruiken om gewonde zielen te genezen. Daar bidden wij u om. Dat kan niet om iets wat bij ons te vinden is, Heere. Want zoals we vanmorgen het ook al beleden hebben, alles getuigt tegen ons. Zelfs onze beste werken zijn naar uw woord en getuigen is een wegwerpelijk kleed. Het stinkt vanwege de schuld en tekortkoming en de zonde die ermee gepaard gaan. Maar Heere, neem dan ook vanavond opnieuw redenen uit uzelf. Doe het nog. Wilt u nog komen, Heere? Wilt u nog de schriften openen, opdat we verstaan mogen wat die ons persoonlijk te zeggen hebben vanavond? Dat we iets van de vreugde mogen ervaren die de moorman mocht ervaren die dag dat hij de knecht, uw knecht, tegenkwam op die woeste weg. De vreugde waar we vanmorgen ook mochten horen, de gave die er voortvloeit uit het werk van uw wederbarende werkingen door de Heilige Geest in het leven. Heere, wanneer we daar nog vreemdeling van zijn, wilt u geven dat we dan ook vanavond door uw woord aangesproken mogen worden. Opdat we mogen zien op de vreugde die nimmer meer vergaat. Op datgene wat u geeft, dat dat alleen werkelijk verzadigen kan. Wanneer we zo tot u komen, dan willen we u ook de noden en de zorgen van deze wereld aan u opdragen. Daar waar de situatie in de horen van Afrika met de dag erger en erger wordt, en waarvan wij de foto's in de kranten zien en de berichten mogen lezen, dat er zoveel mensen sterven van honger, en dat er zo droogte is in die landen, Heere, dan bidden wij van u of u de hulp die er gebracht wordt wil zegenen. En of dat u ook de gaven die wij afgezonderd hebben en nog steeds afzonderen, dat die gezegend mogen worden en dat die gebruikt mogen worden opdat mensen die nu wankelen de rand van sterven vanwege de honger, toch ook in de middellijke weg voedsel en drinken mogen ontvangen. Wilt u ook die hulp die ook daarbij gegeven wordt op geestelijk terrein ook zegenen, juist ingangen geven om ook daar met uw woord te komen, om daar ook te spreken over uw machtige helsdaden. En daarom bidden wij tegelijkertijd ook voor het werk van zending en van evangelisatie. Dan denken we in bijzonder aan het werk van evangelist van Luttekhuizen in Gent. Heere, wilt u ook hem sterken, hem alles geven wat hij nodig heeft om daar het woord te brengen, maar ook daar te getuigen op de straten in die grote stad. Wilt u ook dat werk zegenen, dat er mogen komen met smeking en geween en dat er tot geloof mogen komen, dat ook daar uw gemeente gebouwd mag worden. Heere, wilt u wonderen doen daar. Maar dat vragen we u ook voor de steden en de dorpen in ons eigen land. Want wij zijn ook zendingsgebied geworden. Als we zien op wat er allemaal gebeurt in ons land, Heere, dan zou het naar rechts zijn als u ook ons land zou verlaten. En dat u de kandelaar weg zou nemen. Maar Heere, wilt u toch ook daarin nog ons toch niet verlaten nadat we wel verdiend hebben. Maar wilt u nog wederkeren en wilt u nog geven een opwekking, opdat er nog hier in ons land velen tot geloof en bekering mogen komen, die nu nog uw woord en uw dienst voorbij gaan, dat ze gegrepen mogen worden door uw woord op diverse manieren. Wilt u dan ook onze eigen monden gebruiken om van u te getuigen op de plaats waar u ons gesteld hebt. Waar dat ook is in de maatschappij. Geef vrijmoedigheid om van u te getuigen. En wilt u dat werk dan ook gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden u voor allen die over ons gesteld zijn. Ons vorstenhuis, onze regering, landelijk, op provinciaal terrein, maar ook in de plaatsen. Wilt u mannen sterken die geroepen worden om op grond van uw woord en de belijdenis te getuigen in de regeringszalen. Geef ze tact en geef ze inzicht om daar te kunnen staan. Om ook daar een sprekend getuigenis te mogen zijn. Opdat er wat vanuit zou mogen gaan van de reformatorische politiek. Heere, wij bidden u voor de kerken waartoe wij behoren. U geeft ons nog een plaats in de kerk. Geef ook dat wij als kerken mogen blijven bij uw woord. En daar waar er geweken is van de rechtheid van de schrift en van de wet, dat daar ook een wederkeer mag komen. Omdat er ook in onze gemeente vruchten van geloof en bekering mogen komen. Door de middelijke weg van de prediking en van het pastoraat. We bidden u in dat opzicht in het bijzonder voor de school die in de aankomende week opnieuw zal beginnen. De universiteit in Apeldoorn, Heer, u geef dat dat werk ook daar, wat van de week beginnen zal, gezegend mag worden. Degene die les geven, degene die lessen ontvangen, gebruik dat, Heer, opdat er ook in die weg de gemeenten gesticht mogen worden. Wilt u ook nieuwe mannen roepen, die door u bekeerd en door u geroepen, ook die weg begeren te gaan die u met hen gaan wil. Wij bidden u niet alleen voor onze eigen kerk, de gemeente waartoe wij mogen behoren, maar wij willen ook over de kerkmuren heen zien. En daarom willen wij ook vanavond in het bijzonder voor dominee Harkema bidden. Heer, u kent zijn situatie. Hij is ernstig ziek en hij moet een operatie ondergaan. Heere, wees hem nabij als zijn domineeskleed uit moet en dat hij zich over moet geven aan de doktoren. Wilt u de doktoren wijsheid geven en dat de ingreep gezegend zou mogen worden? Opdat er ook genezing mag zijn. Heere, wilt u zo nog doorhelpen? Wilt u nog werken? Ook in de andere gemeenten, de andere kerken. Wilt u daar zijn waar uw woord gebracht wordt op deze dag, overal? Of waar een preek gelezen wordt, Heere, wilt u het gebruiken? Wees met ons vanavond, wanneer we geroepen worden om opnieuw vanuit uw woord uit te leggen en dat toe te passen. Heere, wie is daartoe bekwaam? Heere, van mezelf kan ik het niet. Maar u die roept, u bent toch ook diegene die bekwaam maakt. Wilt u het ook vanavond opnieuw schenken? Opdat uw naam niet gelasterd zou worden, maar veel eer geprezen en geëerd zou mogen worden. Heere, wees ons nabij. Wees met degene die hier niet kunnen samenkomen vanwege een oppas op kleine kinderen, vanwege ouderdom die nu of later meeluisteren, geef ook dat zij een zegen mogen ontvangen, dat zij ook door de moderne middelen onderwijs ontvangen mogen. Geef dat de duivel geen plaats zou hebben, dat een ongestoord samen zijn zouden mogen ontvangen. Wij vragen het u, om Jezus wil. Amen. De inzameling van de gaven zullen worden ingezameld. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 51, het zesde en ook het zevende vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, maar ook het zevende. Dan zal ik elk die het heilspoorbijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 6 en 7 van 51 ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 68, het tweede vers. Vers 2 van Psalm 68 als antwoord op de prediking. Gemeente, blijdschap. Allemaal weten we wel wat blijdschap is. Of je nou jong bent, of al heel oud geworden bent, of we rijk zijn of arm. Blijdschap kennen we allemaal. Vanavond wordt onze aandacht bepaald bij iemand die ook blijdschap mag kennen. Blijdschap niet om iets wat vergaat. Blijdschap vanwege het heil, waar we vanmorgen ook bij bepaald werden. De blijdschap die nimmer meer vergaat. Die moorman die zijn weg gaat met blijdschap. We zetten boven de tekst de woorden van onze tekst. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Drie gedachten. Allereerst een weg zonder blijdschap. Ten tweede een weg tot de blijdschap. En tot slot ook de weg met blijdschap. Want hij reisde zijn weg met blijdschap, een weg zonder blijdschap, een weg tot de blijdschap en een weg met blijdschap. De apostelen hebben bij de hemelvaart van de Heer Jezus een opdracht meegekregen van hun Heere en hun Meester. Wat heeft de Heere tegen de apostelen gezegd, jongens en meisjes? Gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. En de apostelen, de discipelen, die zijn gaan preken. Ze zijn in Jeruzalem gaan preken en op de Pinksterdag zijn er wel 3000 tot bekering gekomen. Maar daar waar het werk van de Heere opbloeit, daar wordt de duivel ook werkzaam. Want we kunnen het lezen in het begin van ons teksthoofdstuk, dat er ook weerstand komt. Stefanus wordt gestenigd. En dan in het begin van hoofdstuk 8, dan kunnen we ervan lezen dat er verstrooiing komt door de vervolgingen die onder andere door Saulus bewerkt worden. En zodoende moeten de apostelen vluchten. En er zijn er die Jeruzalem verlaten. Ook Filippus, die wij tegenkomen in onze tekst. Filippus, de Grieks sprekende diaken, die gekozen wordt omdat daar in de gemeente problemen zijn bij het uitdelen van de gaven onder de Griekse weduwen. Filippus die gaat Jeruzalem verlaten en Jeruzalem, hij gaat naar het nabijgelegen Samaria, dat verachte gedeelte, dat plaats, de gebied waar de Joden liever niet kwamen en liever een blokje omliepen. Samaria, de halfjoden. En daar komt Filippus. En Filippus die mag daar preken en dan staat het in onze hoofdstuk dat daar op het werk van Filippus, op de prediking en op de tekenen die hij daar mag doen, grote blijdschap komt in de stad. Jongens en meisjes, we zouden vandaag de dag zeggen dat Filippus, dominee Filippus, die wordt rijk gezegend in de gemeente van Samaria. Er is vrucht op de prediking en er komen mensen tot geloof en bekering. En op dat moment komt daar die engel. En die roept Filippus weg uit Samaria. Ja, hoe dat precies is gegaan, weten we niet. Daarvan getuigt de schrift niet. En wie die engel was en hoe dat is gebeurd, dat weten we niet. Maar op de stem van die engel gaat Filippus de gemeente, de bloeiende gemeente van Samaria verlaten. En hij moet daar, waar moet hij naartoe? Naar die eenzame, die woeste weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Nou, hoe zat dat dan? Wat was dat voor een weg, die woeste weg? Nou, als u een bijbeltje met kaarten bij u heeft, dan moet u maar eens kijken. Als u de kaart van Jeruzalem bekijkt, dan zijn er eigenlijk twee wegen naar het zuiden toe vanuit Jeruzalem. Er is een weg die Jeruzalem oostwaarts verlaat, heel kort door de bergen gaat en dan langs de kust, de karavaanroute, loopt naar het zuiden. Dat is de ene weg. Die weg zouden we vandaag de dag noemen de snelweg. Die weg neem je als je zo snel mogelijk naar Gaza moet. Daar gaan ook de vrachtwagens. Daar gaan ook de wagens met vervoer. De snelweg, de karavaanroute. Maar daar moet Filippus niet naartoe. Filippus die moet naar de eenzame weg, de woeste weg. Die weg die veel minder gebruikt wordt. Die weg die Jeruzalem via het zuiden verliet. En zo via Hebron en Bethlehem. Zo schuin afstak naar Gaza. Ja, dat was een weggetje door de berg. Een kronkelweggetje. En als je daar met een wagen overheen moest, dan kostte dat grote moeite. En dan kostte dat veel meer tijd. Daar moet Filippus naartoe. Nou, jonge mensen, wij zouden vandaag zeggen, ja, wat moet je daar gaan zoeken, Filippus? Filippus, je bent dwaas, je kan veel beter blijven in Samaria. En als je dan toch uit Samaria weg moet, ga dan naar de snelweg. Ga dan daar langs de karavaanroute getuigen. Ga daar prediken. Maar de geest leidt Filippus naar die eenzame woeste weg. En jonge mensen, jullie weten wel, het boek van de Handelingen laat ons heel bijzonder zien het werk van de Heilige Geest. Hoe de Heilige Geest werkt in het hart. Hoe de Heilige Geest werkt in de gemeente. Hoe de Heilige Geest werkt vanuit Jeruzalem. Naar de omliggende plaatsen rondom Jeruzalem. Maar ook verder hoe het evangelie de wereld ingaat. En daarom als we vanavond letten op datgene wat tot ons komt vanuit dit hoofdstuk. Dan moeten we een bijzonder oog hebben voor het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt Filippus naar die eenzame, naar die woeste weg die zuidwaarts Jeruzalem verlaat. Ja, wat moet hij daar doen? Nou, dat weet Filippus nog niet. Maar Filippus is gehoorzaam en hij gaat die weg. En jongens en meisjes, we kunnen dat in gedachten gaan we eens even met hem mee. En daar loopt hij. Over die eenzame weg vanuit Jeruzalem richting Hebron. Zo naar het zuiden toe naar Gaza, die kronkelweg. En daar loopt hij. En dan ziet hij daar in de verte een wagen. Nou, dat was helemaal niet zo heel gebruikelijk in die dagen. Lang niet, iedereen had een wagen. En een wagen, dat was iets, dat was vervoer voor een hoogwaardigheidsbekleder, voor een koning of een koningin of een minister. En dat is het ook wat hier in onze tekst tegenkomen. En daarom als Filippus daar een wagen ziet gaan, ja, dan weet hij wel, ja, dat is iemand die een hele hoge plaats heeft. Een functionaris die daar wel een hele hoge plaats heeft ontvangen. En wie is die man dan? Wel, onze tekst karakteriseert hem met vier dingen. Allereerst wordt er van hem gezegd dat hij een moorman is. Jongens en meisjes, als we in de grondtaal kijken, in het Grieks, taal van het Nieuwe Testament, dan staat er eigenlijk heel letterlijk dat die man was, hij was verbrand in zijn gezicht. En wij zouden zeggen, het is iemand met een zwarte huidskleur. Iemand uit het land van Ethiopië. Hij is een machtige man uit Ethiopië. En wat wordt er nog meer gezegd? Die moorman, hij is een kamerling. Nou, dat is een moeilijk woord. Dat verstaan we lang niet allemaal meer vandaag. Wat is dat, een kamerling? Nou, als u een Bijbel met kanttekeningen hebt, dan moet u maar eens kijken wat er staat. Er staat in de grondtekst een eunuchus. En dat betekent, dat is een gesnedene. En wat was nou zo'n kamerling? Een kamerling was iemand, een dienaar aan een hof. En zo iemand, dat, die was ontmand. Die was niet meer in staat. Zo'n man was niet meer in staat om kinderen te krijgen, een nageslacht te verwekken. We mogen ook dat woord zo vertalen dat hij juist die hoge functie aan het hof heeft. En dan is het, ook in ons geval, in onze tekst, dan heeft hij een functie bij de koningin in Ethiopië. Want dat staat er eigenlijk, jonge mensen, als daar staat van de Candacee, een machtig heer van Candacee. De Candacee, wat is dat dan? Nou, dat is de titel voor de koningin van Ethiopië. Zoals de farao de koning was van Egypte en zoals de keizer van Rome, de Caesar heette, zo was het ook in Ethiopië, de Candacee, de koningin. Deze man, hij is niet alleen zwart. Hij is niet alleen een machtig heer van de Candacee, van de koningin van Ethiopië. Er wordt nog meer gezegd over deze man. Hij is namelijk, hij heeft de schatten van de koningin onder zijn beheer. Nou, vandaag de dag zouden we zeggen, hij heeft net zo'n functie als onze minister De Jager. Hij is minister van Financiën. Hij regelt de geldzaken in Ethiopië voor zijn koningin, voor zijn dienares. Deze man heeft macht en hij heeft rijkdom. Hij hoeft maar met zijn vingers te knippen en de dienaren doen wat hij beveelt. Het is een geslaagde man, zouden we vandaag zeggen, met een topcarrière. Iemand waar we tegenop zien. En dan het vierde wat er van deze man gezegd wordt in dat ene vers. Ja, hij is naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden, staat er. En als we dan in wat een les ook voor ons vandaag. Wat staat er dan heel letterlijk van deze man? Hij wil in Jeruzalem, wil hij plat op zijn gezicht gaan voor de God van Israël. Om te aanbidden. Wanneer ben ik voor het laatst plat op mijn gezicht gegaan? Voor de God van Israël. Deze heiden. Hij begeert een lange reis te maken naar Israël. Om daar een onbekende God, voor een onbekende God plat op zijn gezicht te gaan. Ja, en dan vragen we ons af vanavond, ja, maar wat heeft deze man bewogen om daar naar Jeruzalem te gaan, om daar op zijn gezicht te gaan voor de God van Israël? Hoe komt hij daar toch bij? Is het misschien iemand, een nazaat van de koningin van Sheba? Heeft hij zo interesse gekregen in die God waarvan hij wel gehoord heeft in de verhalen van zijn grootouders? Wellicht. Misschien heeft hij het wel gehoord van Joden die in de verstrooiing waren terechtgekomen. En via de ballingschap daar in Ethiopië waren terechtgekomen en daar getuigd hadden van de God van Israël. Of jonge mensen, misschien was er wel een financiële top. Waarbij hij ook de minister van Financiën van andere landen heeft gesproken. En waar hij gehoord heeft, ben je dan niet in Israël geweest? Man, daar moet je eens gaan kijken. Hoe het ook zij, de Heilige Geest is hier in de geschiedenis met deze zwarte man aan het werk. Dat moeten wij vooral zien vanavond. Deze man die is onrustig gemaakt. Dat kan niet anders. Deze man die gaat niet zomaar die lange reis maken naar Jeruzalem. Hij wordt getrokken naar Jeruzalem. En als we het vanavond zo eens aan hem gevraagd zouden kunnen hebben, man, wat beweeg je nou? Dan zou hij het misschien geen eens een naam kunnen gegeven hebben. Zouden we het gevraagd hebben, man, is de Heilige Geest in uw leven begonnen? Wat heeft u nou bewogen om die reis te maken naar Jeruzalem? Hij zou ons misschien geen eens kunnen zeggen, man, ik weet het niet. Maar er is een onrust. Onrust wat hem zo trekt. Blijkbaar mist deze zwarte moorman iets. Met al zijn rijkdom, met al zijn eer en met al zijn... Alles wat hij heeft ontvangen in deze wereld, mist hij nog iets. En die onrust in zijn hart, wil hij nu begeren weg te nemen als hij daar die reis naar Jeruzalem gaat. Hij wordt geleid door de Heilige Geest. En dat is de eerste les voor ons vanavond, want zo werkt de Heilige Geest vandaag nog. En we hebben er vanmorgen ook al iets van gezien. Als de Heilige Geest werkt, dan maakt hij onrustig. Ja, dan laat hij zien, zoals wellicht in het hart, in het leven van deze moorman, dat hij met al zijn rijkdom, met al zijn macht en met al zijn eer, met alles wat de wereld hem te bieden heeft, dat dat niet verzadigt, zoals we vanmorgen hoorden. Maar dat niet alleen, laat de Geest zien dat dat wat de wereld biedt niet verzadigt. Daar komt ook dat andere bij, namelijk dat we met onze zonden en onze schulden voor God in rekening staan. Dat we een hemelhoge schuld hebben voor God, omdat we tegen hem op zijn gestaan in Adam. En dat we zo tegen een goeddoend God hebben gezondigd. Dat we de duivel toegevallen zijn. We staan niet alleen schuldig tegenover het recht van God. De Heilige Geest overtuigt ons ook dat we schuldig staan tegenover zijn liefde. En daar waar dat gewerkt wordt, daar komt ook dat verdriet, dat verlangen, dat intense droefheid. Waar de Geest dat werkt, daar komt de droefheid naar God. Een hartelijk verlangen die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Nee, in zo'n droefheid, in die droefheid, daar kan een mens zich niet in uithouden. Hij gaat zoeken, hij wordt dorstig, zoals we vanmorgen zagen. En dat doet hem voortdurend uitgaan, voortdurend zoeken, wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? En zo is de moorman naar Jeruzalem getrokken. Ja, hij kan het nogmaals misschien niet eens onder woorden brengen, maar de Heilige Geest werkt het in het hart van deze man. En daar, in zijn onrust, jongens en meisjes, daar komt die Jeruzalem nabij. En van een afstandje heeft hij daar de schittering van die nieuwe tempel wel gezien. Oh, en misschien heeft het wel in zijn hart die vreugde wel een beetje opgebarreld. Ja, nu zal ik daar mijn vreugde vinden. Nu zal het goed komen. Nou zal ik vrede ontvangen. En zo is hij bij de tempel aangekomen. Maar wat is het allemaal anders gegaan in het leven? Want daar in de tempel is hij niet met open armen ontvangen. Die man is tegengehouden door de wet. Hij is geconfronteerd met de wet. Want we zouden zeggen, figuurlijk gesproken, er stond een bordje boven de deur. Dat leidde tot de tempel, voor boven het voorhof. Het is verboden naar Deuteronomium 23 vers 1. Het is verboden voor de gesnedenen, voor een eunuchus, voor een ontmande, om in de vergadering van de Heere te komen. Deze man die wordt weggestuurd, weg, jij mag hier niet in. Je mag daar, in de voorhof van de heidenen, daar mag je wel een plekje innemen. O, hij mag niet daar al heel dichtbij dat altaar komen om te zien wat daar allemaal nog gebeurde, ondanks dat de gescheurde voorhangsel weer aan elkaar was genaaid en daar die offers opnieuw gebracht werden. Dat mocht hij allemaal niet zien. Er is niks tegen hem verteld over het vervulling van het werk. Natuurlijk niet. Daar waren ze in Jeruzalem niet aan toe. Ze waren doorgegaan met die ceremonieën. Maar hij heeft toch, en daar in het voorhof van de heidenen, heeft hij de God van Israël aanbeden. En heeft zijn offergaven afgegeven. Maar hij heeft niet gevonden wat hij zocht. Hij is weer naar huis gegaan. Ziet u hoe de Heilige Geest werkt? Hij had gemeend het daar in Jeruzalem te vinden in de tempel. Maar hij moest het ervaren dat vormendienst geen vrede geeft. En dat lippendienst geen rust geeft. Misschien heeft u ook wel de afgoden vaarwel gezegd in uw leven. Ja, u hoeft niet per se volgens de laatste mode te lopen. U hoeft ook niet allemaal die sportevenementen daarmee druk te zijn. U besteedt ook niet meer zoveel tijd aan uw tv of de internet. Nee, daar bent u mee opgehouden. Daar bent u mee gestopt. Maar u mist Jezus nog. Misschien mocht u de noden van uw ziel wel voor de Heere neerleggen. Onder tranen belijden voor het aangezicht van de Heere. Maar het gaf geen vrede. Het was geen Jezus. Misschien heeft u wel eens aangenaam mogen kerken, wel eens uw naam horen noemen onder de prediking. Maar ten diepste gaf dat niet waar u om zocht en waar u naar uit zag. Het was geen Jezus. Zo te moeten ervaren, leeggeschud te worden. Leeg te worden voor de Heer, dat zelfs mijn allerbeste werken een wegwerpelijk kleed zijn. Te moeten ervaren dat wat er ook in de schrift staat, dat een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen. En dat een moorman zijn huid niet kan veranderen. Zo door de Heilige Geest leeggemaakt te moeten worden. Maar deze man, die gaat naar huis. En zo komen we hem tegen in de tekst. Dat is onze tweede gedachte, de weg tot de blijdschap. Want deze man die is daar in Jeruzalem wel geconfronteerd met de wet. Hij is naar huis gestuurd zonder de vrede, zonder Jezus. Datgene waar hij zo naar uitzag, heeft hij niet ontvangen. Hij is met lege handen teruggegaan. Jongens en meisjes, zeg ik dat wel goed? Is hij met lege handen teruggegaan? Nee, hè. Nee, nee, want hij gaat terug eerst ergens naartoe om een Bijbel te kopen. Maar moet je eens nagaan, als je daar zo in Jeruzalem weggestuurd wordt bij die tempel, hoe zou jij reageren? Als je nou je best had gedaan, je had er een lange reis voor over gehad om daar de God van Israël te zoeken. We zouden vandaag de dag zeggen, we zijn naar een of andere bijeenkomst gegaan. En toch de Heere niet gevonden. Nou, hoe zou je reageren? Ik denk dat ik zou zijn. Ik zou reageren. Ik zeg, nou, met die God van Israël wil ik niet meer te maken hebben. Ik zou het tegen mijn chauffeur hebben gezegd. Man, vuur de paden aan, hoor. Gas, terug naar Ethiopië. Ik ga me wel op mijn werk storten. Gauw vergeten wat ik daar in Israël meegemaakt heb. Met die God van Israël wil ik helemaal niks meer te maken hebben. Nee. Als de Heilige Geest begint te werken, jonge mensen, dan werkt de Heilige Geest door. Hij snijdt niet alleen af, hij laat niet alleen zien dat de wereld en mijn schuld voor God staan. Maar hij wil mij ook tot Christus brengen. En daar waar ik in die nood, in dat dorsten met de wet geconfronteerd word. Nee, daar wil hij ook mij verder leiden. Om me leeg te maken, opdat hij mij zou kunnen vervullen met zichzelf. Ook zo in het leven van deze moorman. Want hij gaat niet met lege handen naar huis, jongens en meisjes. Dat zei ik al, want wat doet hij? Ze staat niet in onze tekst, maar hoe kan het anders dat hij uit de Bijbel leest als hij terugreist, als hij Filippus tegenkomt? Hij heeft eerst tegen de chauffeur gezegd, eerst naar de boekhandel. En is daar de boekhandel binnengestapt en heeft gezegd, man, ik wil de duurste Bijbel die je hebt. De duurste boekrol, de dikste boekrol. En hij is geleid. De verkoper heeft hem de Jesaja-rol gegeven, aangeboden. En hij is met de Jesaja-rol op schoot, is hij zijn weg verder gegaan. Met de oud-testamentische evangelist is hij zijn weg gereisd. Tot de blijdschap. Door het woord. Ja, jonge mensen. Ik zou het vanavond zo willen zeggen. Met eerbied gesproken, deze zwarte man. Die heeft Jezus op schoot. En hij weet het niet eens. En hij is gaan lezen in die Griekse vertaling van het nieuwe, van het Oude Testament, Jesaja. Ja, en welke weg heeft hij gekozen? De snelweg? Gauw terug naar huis? Nee. Nee, hij heeft die langzame weg, die kronkelweg heeft hij hard gekozen. Zeg ik dat wel goed? Nee, hè. Nee, want deze man wordt ook geleid door de Heilige Geest. Zie je wel dat die knecht van de Heere, die door die engel geroepen werd naar die woeste weg, en hoe die moorman geleid wordt door de Heilige Geest, die twee moeten elkaar treffen op die eenzame weg. En daarom als deze man al lezend in zijn wagen hardop leest, en Filippus deze man ziet gaan op zijn wagen, dan is het ook de Geest die tot hem zegt dat hij zich bij die wagen moet voegen. En Filippus, die hoort, als hij daar die wagen nabij komt, dat die man hardop zit te lezen. En ja, dan zouden we elkaar gelijk ook kunnen vragen vanavond, heeft die man begrepen wat er allemaal in die Bijbel stond? We weten niet waar hij begonnen is met lezen in Jesaja. Misschien heeft hij wel hoofdstukken gelezen. Misschien is hij wel gelijk in hoofdstuk 53 begonnen, we weten het niet. Maar wat die man heeft gelezen, hij heeft het in ieder geval niet ten diepste begrepen. Hij heeft het niet verstaan met zijn hart. Die beloften die in de hoofdstukken 40 tot, waar we vanmorgen ook uit mochten spreken. Al de beloften die er staan in Jesaja, ja, die wellicht gelezen heeft hij niet verstaan. Die zijn niet persoonlijk toegepast aan zijn hart. Het waren slechts woorden, maar het heeft zijn hart niet getroffen. Maar wat is het ook een les voor ons vanavond? Jonge mensen, hoe lezen wij de Bijbel, ouderen? Deze man, die waarschijnlijk helemaal niet thuis was in de Bijbel, is geleid. En heeft het woord op schoot en hij is gaan lezen. En hij blijft lezen tot dat moment dat hij in aanraking komt met de knecht Filippus. Zo ook voor ons een les, hè? Als wij het woord van de Heere tot ons nemen om daarin te lezen, wanneer de Heilige Geest wellicht in ons leven is begonnen te werken, uw ziel getroffen door schuldbesef en verslagen geworden, te zoeken in het woord van de Heere om een woord van troost, van een woord van leven voor uw ziel, zo dat woord te gebruiken om dat te eten, jonge mensen. Deze man is gaan lezen en hij blijft lezen. Hoe lezen wij de Bijbel? Even gauw. 'S Morgens even een stukje lezen. 'S Avonds. Ja, natuurlijk aan de tafel. Dat doen we ook. Dat is goed. Maar persoonlijk. Dat persoonlijke lezen. Waardoor de Heer wil werken. Waardoor de Heer wil spreken. Jonge mensen, je hebt het in je mobiel misschien wel. Je kunt de Bijbel ook op je mobiel zetten. Plan het in. Stel hem zo in dat hij om 7 uur afgaat en dat hij gelijk op de Bijbel open gaat. En lees het woord. De Heere wil dat gebruiken in jouw leven, in mijn leven. Om me de weg te wijzen. Deze man, die is hardop in het woord van de Heere aan het lezen. En dan is het de Geest die Filippus gebiedt om bij die wagen te voegen. Ja, van tevoren heeft hij misschien wel bedacht, ja, wat moet ik nou zeggen tegen die zwarte man uit Ethiopië? Misschien praat hij wel een heel andere taal. Je kunt toch helemaal niet met een buitenlander praten? Die heeft toch een hele eigen taal? Dat gaat toch helemaal niet? Filippus, hoe zal dat gaan, man? Hoe ga je preken tegen die man die je totaal niet verstaat? En zal hij wel naar je willen luisteren? Deze man die met hoogheid is gezeten, deze minister van Financiën, die zit niet te wachten op zo'n eenvoudige evangelist. Maar Filippus die moet zich bij die wagen voegen. En in de tekst staat er dan, en Filippus liep toe. We zouden vandaag de dag zeggen, hij gaat zijn pas versnellen. Jonge mensen, hij gaat wat harder lopen. En we moeten het zo voorstellen, die wagen gaat voor Filippus uit over die kronkelweg vanuit Jeruzalem richting het zuiden. En Filippus wandelt daar en in de verte ziet hij die wagen en Filippus gaat rennen in de richting van de wagen. En met dat hij dichter bij de wagen komt, dan hoort hij het wel waar die man mee bezig is. Hij is het lezen uit de oud-testamentische Jesaja. Hardop zit hij te lezen uit het 53ste hoofdstuk van Jesaja. En hij is daar zojuist gekomen aan het 7e vers. En Filippus hoort het, nee. Er is geen sprake van een taalbarrière tussen deze zwarte man en Filippus. Want Filippus was toch die Grieks sprekende diaken. Filippus kon ook Grieks. Filippus hoort het wel. Nee, hij kan makkelijk praten met die man en hij gaat toe. En hij hoort dat die man net aan het lezen is uit dat 7e vers. Ja, ook. En die afstand die er is tussen die machtige heer uit Kandas, zijn hoog op zijn wagen, in al zijn pracht en praal. Nee, die afstand valt weg. Als daar Filippus, geleid door de geest, zijn mond opendoet en deze machtige man aanspreekt. Dan is er niet die hoogmoed van de man die zegt van, nou, wat verbeeld je je nou, mannetje, wat heb je toch te zeggen? Nee, als Filippus zijn mond opendoet, dan is deze hoogwaardigheidsbekleder is, ja, die is verlegen gemaakt, jonge mensen. Zie het werk van de Heilige Geest. Verlegen gemaakt om een uitlegger. Hij heeft die woorden gelezen. En hij heeft het misschien wel enigermate wel begrepen met zijn hoofd. Maar ten diepste verstaat hij dat woord niet. En als Filippus zegt tegen deze hoge man, verstaat gij hetgeen gij leest? Ja, dan geeft die man het hartgrondig toe. Beste man, ik versta het niet. Kom toch hoger op mijn wagen. Leg het mij toch uit. Nee, deze man heeft geen verwaand gemoed. Deze man die is klein gemaakt. Kijk, dat is een kenmerk van genade. Daar waar de Heilige Geest werkt. Dat zijn geen mannetjes die met de neus in de lucht lopen. Dat zijn mensen die nederig worden. Die het niet altijd weten en die niet altijd overal een antwoord op hebben. Dat zijn mensen die door de Heere klein zijn gemaakt en die die gestalte hebben. Heere, spreek en uw knecht hoort. Filippus gaat naast die man zitten en Filippus heeft die woorden van de man gehoord. We kunnen het lezen in vers 32. En de plaats der schriftuur die hij las was deze. Gelijk een schaap is hij ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. En deze zwarte man uit Ethiopië begrijpt de geestelijke betekenis niet van deze woorden. Want hij komt toch met die vraag. Zegt de profeet Jesaja dit van zichzelf? Of zegt hij dat van een ander? Over wie gaat het hier in de tekst? Beste evangelist. Jij Filippus die hier op mijn wagen zit. Vertel hem me toch. Ja, Filippus die kent de profetie. Filippus weet ook van de vervulling van de profetie. En Filippus doet zijn mond open en Filippus gaat terstond deze zwarte man Jezus verkondigen. Hoe is dat gegaan? We weten het niet. Maar misschien heeft Filippus het wel zo gedaan. Misschien heeft hij het wel gezegd, man, kijk nou eens. Ga nou eens in Jesaja 53 terugbladeren. In vers 7 van Jesaja 53, laten we samen lezen. Moorman, daar staat het. Het gaat om Jezus, moorman. Doch Jezus deed zijn mond niet open. En als een lam werd Jezus ter slachting geleid, moorman. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed Jezus zijn mond niet open, moorman. De Heere Jezus is gewillig die weggegaan van lijden en sterven ter slachting geleid. O ja, maar even evangelist, dan moet je me uit gaan leggen, hoor. Waarom moest deze Jezus nu ter slachting geleid worden? O moorman, zal ik je het zeggen, het gaat om Jezus, Jezus zaligmaker. Hij is wie hij in zijn naam, wat in zijn naam uitkomt. Hij is zaligmaker, hij redt van de zonde. Hij is de enige geboren zoon van God. En hij wilde die weggaan ter slachting. Om te betalen voor jouw schuld en jouw zonde, zwarte moorman. Omer, hoe weet je dat dan? Even gelist, zeg me dan, hoe is dat dan? Nou kijk maar, moorman. Je hebt het misschien wel net gelezen in vers 5 van Jesaja 53. Kijk maar, moorman. Maar Jezus is om onze overtredingen verwond, moorman. Om onze ongerechtigheid is Jezus verbrijzeld, moorman. En daarom kan het. Daarom moest Jezus verbrijzeld worden om uw ongerechtigheden en om jouw zonde. Ja, maar even gelist, verkondig mij dan toch, hoe is dat gegaan? Hoe is hij dan verbrijzeld? Hoe is hij dan verpulverd onder dat, die striemen? De Heer Jezus, hij is als een schaap ter slachting geleid, moorman. Toen hij daar in Gethsemane die druppelen bloed heeft afgestort en die op de aarde neervielen in zijn zwaar strijden. Toen hij daar door Judas werd verraden en daar als een moordenaar gevangen werd genomen. Toen hij door zijn discipelen werd verlaten en door Petrus werd verloochend. Toen hij bespot, geslagen en gegezeld werd. Moorman, toen deed hij zijn mond niet open. Hij heeft niet tegengestribbeld. Hij heeft het vrijwillig die weg willen gaan, moorman. Opdat er een zwart zondaarsvolk door de zonde vrijgekocht kon worden. Moorman, dit is het hart van het evangelie, gemeente vanavond. Hij de straf gedragen. Hij de schuld op zich genomen. De schuld verzoend door de vervloekte kruisdood te willen sterven. Daarmee de vloek voor het volk weg te nemen. Volkomen vrijwillig, dat weg van die weg van lijden en sterven in gehoorzaamheid van de Vader willen gaan. Wanneer de Heilige Geest in uw hart plaats heeft gemaakt voor de Heere Jezus, dan wordt het een wonder. Dat wat in het avondmaalsformulier staat, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij de vloek op zich genomen. Opdat ik vrij hard zou mogen gaan. Het is door u. Door u alleen. om het eeuwig welbehagen, Moorman. Is er dan niet geen verwondering in uw hart vanavond, gemeente? Ik voor u, heeft u het mogen horen uit de stem van de koning? Ik voor u, mijn Jezus, mijn zaligmaker, mijn Immanuel. Ja, zegt u maar, vanavond, ik ben nog zo onkundig. Ik weet nog zo weinig. Ja, hij wordt u met de Moorman mee verkondigd als die profeet. Hij is Jezus de profeet, de allerhoogste profeet, die zijn verborgen raad en wil aan u wil openbaren. Ja, zegt u maar, mijn zonden en mijn schuld dan. Die zijn zo hemelhoog, u moest dus weten wat ik allemaal uitgehaald heb in mijn leven. En ik ben zo'n oude, verstokte zondaar, oud geworden en steeds dat bloed onrein geacht. Ik heb gezondigd niet alleen tegen het recht, maar zoveel jaren ook tegen de liefde ingezondigd. O, hij mag u verkondigd worden als Jezus, die allerhoogste priester, die niet alleen met een offer wilde betalen, nee, met zijn eigen leven. Zijn eigen leven wilde afleggen opdat u vrijuit zou mogen gaan vanavond. Volkomen vrij, door het bloed van het lam. Hij volkomen dat offer betaalt. En hij is daar als die hoge priester in de hemel, biddend voor zijn volk, daar zegenend, toekijkend, voorbiddend voor de Vader. Ja, zegt u maar, vanavond, ik ben zo zwak. Als ik nou aanstonds het gebouw verlaat en mijn woning weer betrek, dan weet ik dat ik weer aangevallen word door de duivel, de wereld en mijn eigen akelige vlees, wat ik steeds met me mee om moet dragen. Mooi man. Hij heet Jezus en hij is ook koning. Hij is ook machtig, almachtig, over de duivel, de wereld. En hij wil ook de vijanden van het vlees tegengaan. Zou u vanavond, jonge mensen, ouder, zou u vanavond niet bij die Christus, bij die Jezus willen schuilen? Zou je daar nou niet je toevlucht willen zoeken? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, want dat geeft de weg met blijdschap. Deze man, ja, wij zouden vandaag bijna denken, het gaat allemaal te veel te rap vandaag met deze zwarte man. Maar hij gaat zijn weg verder met blijdschap. Filippus heeft nog maar net Jezus verkondigd. En ongetwijfeld heeft hij ook meer gezegd tegen deze zwarte man. Want hij is gehoorzaam geweest aan zijn zender. Want de Heere heeft niet alleen gezegd, ga dan heen. Hè? Tot alle volken. Ja, prediken het woord. Maar wat heeft de Heere nog meer gezegd? Hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Filippus heeft ook over de doop gesproken met deze man. Want deze man komt toch immers met die vraag, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Ook weer zo'n kenmerk van genade. Deze man die met zijn vingers kon knippen, jonge mensen, die alle macht had, die komt niet en die zegt niet tegen deze evangelist, man, ik wil gedoopt worden, want ik ben gelovig geworden en nu wil ik gedoopt. Nee, deze man komt met een vraag. Filippus, doorgrond me en ken mijn hart. Toets me neer en proef me, Filippus. Is er een kwalijke weg in mijn leven en leid me op de eeuwige, Filippus? Is er iets wat tussen mij en de Heere in staat, waardoor ik dat teken van de afwassing van de zonde niet zou mogen ontvangen? Hij is klein gemaakt door door dat werk van genade in het leven. Ja, gemeente, deze man die begeert het teken van de afwassing en de vernieuwing, afwassing van de zonde en de vernieuwing van het leven te mogen ontvangen. En jongens en meisjes, als er weer een klein babytje gedoopt wordt, dan gebeurt dat hiervoor in de kerk. En dan doen we dat met water uit de doopvont. En dan krijgt het kindje 3 maal water op het voorhoofdje gesmeerd. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Maar in de tijd van de Bijbel, in het warme land van Canaan, van Israël, daar ging dat anders. Dat weten jullie wel. Ook de Heer Jezus werd gedoopt door Johannes in de Jordaan en dan gaan ze helemaal onder water. Zo ook hier, deze moorman. Als ze daar op die weg gaan, dan ziet die moorman water en hij komt met die vraag. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus, die komt met een antwoord. En ik zei het al, deze man die maakt wel hele rappe vorderingen in het geestelijke leven. En vandaag de dag zouden we misschien wel zeggen, het gaat te snel. In de kerkraad zouden we misschien zeggen, nou, we zullen eerst maar eens overwinteren, kijken hoe dat gaat. Maar deze man die begeert op 1 dag, wordt hij weggestuurd bij de tempel. En hij komt in aanraking met het woord, jonge mens. En hij valt voor de Christus van de schriften van het Oude Testament. Hij wordt geleid door de Heilige Geest. En hij mag belijden op de vraag van Filippus. Als antwoord op zijn vraag of hij gedoopt mag worden. Ja, beste man, maar dan moet je eerst met een geloofsbelijdenis komen. Wie is nou Jezus voor jou, moorman? Ik heb hem je verkondigd als de Christus die vervuld is in al die oud-testamentische offers. Hij die als een slachtgeschaap geleid wilde worden. Wie is hij nou voor jou, moorman? Vanavond in de kerk? Wat een persoonlijke vraag voor deze moorman. En misschien wel tot aanklacht voor ons vanavond. Deze moorman waar de geest in werkt, ja, die kan er niet omheen draaien. Hij legt zijn hart volkomen bloot voor deze knecht van God. En hij zegt het, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij legt het diepst van zijn hart bloot voor de knecht. Wat een rijk getuigenis uit de mond van deze zwarte man uit een ver oord. Hij mag geloven dat Jezus de Christus is. Hij mag geloven dat zijn zonde, zijn schuld weggenomen is door het bloed van dat lam Gods. Hij mag geloven dat de hitte van Gods gramschap is geblust in hem. En hij getuigt ervan. O, wat een rijk evangeliewoord uit de mond van deze man. Dat evangelie wat niet alleen meer voor die mensen in Jeruzalem geldt. Dat evangelie wat nu niet alleen meer voor die halfjoden in Samaria mag gelden. Nee, dit evangelie mag ook voortgang gaan vanuit de mond van deze zwarte heiden. Mogen we het horen, de belijdenis, de hartgrondige belijdenis. Jonge mensen, vanavond. Een aanklacht voor jou. Hoeveel jaar zit je nu al in de kerk? 5 jaar. 10 jaar. 15 jaar, ouderen, misschien al hier voor in de kerk uw ja wordt gezegd, maar nog steeds niet werkelijk gekomen tot de belijdenis. Hij, mijn Immanuel, deze man op 1 dag komt tot de belijdenis. Hij is Jezus, mijn Jezus. Jonge mensen, vanavond komt hij nog met het woord ook tot jou. En hij zegt het ook tot jou, jonge man, jonge vrouw. Wend je naar mij toe, word behouden, er is betaald, kom nou toch. Met je verzondigde leven en bekeer je toch. Nee, er is niets wat deze man tegenhoudt, wat het niet mogelijk maakt dat deze man gedoopt wordt. Hij komt met die hartgrondige belijdenis. En daar bij dat water wordt de wagen stilgezet. En die twee mannen stappen van de wagen af en ze lopen richting het water. Zoals ik zei, jonge mensen, ze moeten helemaal onder het water. En zie je ze gaan, kinderen? Ze lopen het water in. En met dat ze het water ingaan, dan voelen ze het water langs zich heen gaan. Wat een zichtbare preek. Ook voor u, voor jou, als er hier opnieuw een kind gedoopt wordt, te zien op het water wat afwas van de zonde. Een teken van de afwassing van de zonde. Maar ook een teken van een vernieuwing van het leven. Ze gaan daar het water en zo waar als dat het water om hun lichamen gaat terwijl ze dat water ingaan. Zo waar reinigt het bloed van Jezus, Gods Zoon, van alle zonden. En daar gaat die zwarte man onder het water. In de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En hij komt op uit het water. En dan gaan ze opnieuw het water weer uit. En ze voelen het water weer om zich heen gaan. Dus kun je het voorstellen? En zo waar als ze dan het water langs zich heen gaan. Wat een preek, zo waar geheiligd te mogen worden door dat bloed van Christus. Smetteloos rein voorgesteld te worden voor de Vader. Niet uit iets van zichzelf, maar door dat volkomen werk van die ander. Kun je het voorstellen, jonge mensen, dat deze man helemaal vervuld is met blijdschap. Hij heeft het helemaal niet in de gaten als hij het water uitkomt, dat Filippus alweer weggenomen is. En Filippus werd weggenomen. Filippus moet weer ergens anders aan de slag gaan. De Heilige Geest heeft ergens anders werk voor deze knecht. En deze man, hij reist zijn weg met blijdschap. En wat is dat dan voor een blijdschap? Jonge mensen, is dat een blijdschap omdat hij gekozen heeft voor Jezus? Nee. Is het een blijdschap omdat hij zo emotioneel iets meegemaakt heeft daar bij dat water? Nee. Is hij dan zo blij omdat hij zo'n fijn gesprek had met de dominee? Nee. De vreugde van deze man is een vrucht van de geest. Let goed op. Een vrucht van de geest waaruit de wedergeboorte, vernieuwing van het leven van deze zwarte man openbaar komt. Deze blijdschap is een geestelijke vreugde die er ontstaat uit een vaste grond, een vaste hoop op de eeuwige zaligheid. Een vreugde die er ontstaat uit de verzekerdheid dat ik vrede met God heb. Door het bloed, door het geloof. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Deze man die is daarom verblijd. Om datgene wat de geest in het leven heeft uitgewerkt. En in die blijdschap is hij zo'n weg gegaan. Onderweg terug naar huis. Ja, zegt u, ja, maar is die dan zo zijn weg alsmaar gegaan? Is dat weg, die weg van deze moorman, alsmaar een weg van blijdschap geweest? Ik ervaar na ontvangen genade een droefheid in mijn leven. Ja, dat is ook zo. We weten het niet hoe het is gegaan met deze moorman, maar ook in het leven van Gods volk. Ook na ontvangen genade kan die blijdschap weggaan. En dat komt door de zonde. Door de zonde is de pijn, de moeite en het verdriet in het leven gekomen. En dat overschaduwt uw blijdschap zo dikwijls. En dan zegt u het, ja, maar u moest dus weten, ik in mijn verdriet, ik in mijn alleen zijn. Dan ook mijn weg te kunnen gaan met blijdschap. Toch voor te gaan. Ja. Ja, dat kan. Want de Heere kan ook in die omstandigheden zijn kinderen, kent u daar wat van? Zijn kinderen oefeningen, geloofsoefeningen geven, juist in de diepte. Juist in de moeite, juist in het verdriet, daar zoekt hij ze op. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt een bron, dan kunt u de reis voortzetten. Met blijdschap dan kunt u het zingen. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die mij blijdschap geeft. Ja, door de zonde wordt de vreugde en de blijdschap dikwijls overschaduwd. Dat kan ook gewoon heel letterlijk. Als een kind van de Heer in zonde valt. En die moet kort zijn. Hoe zien we dat ook niet in het leven van David. Als hij zegt, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. David, door de zonde in de duisternis gekomen. David, die dat doet uitroepen. Geef mij weder de vreugde uw heils. De vreugde, dat staat er heel letterlijk, de vreugde van uw Jezus. Door de zonde, de blijdschap moeten weg, moeten missen. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Zo is hij weggegaan, die zwarte man, voort naar Ethiopië. En daar sluiten wij af. Heeft hij misschien wel er tegenop gezien. Terug te komen in het vaderland, daar weer geconfronteerd te worden met de afgoden, de tempel van de godsdienst in Ethiopië. De collega's die hem gaan vragen, hoe was het in Jeruzalem, vertel het eens, wat heb je het licht gezien? Herkent u dat misschien wel, vanavond in de kerk te mogen zitten, iets te mogen smaken van de goedheid van de Heer. Maar er dan weer tegenop te zien om morgen weer in het gezin te staan. Om de kinderen te verzorgen. Om de kinderen op te voeden. Of om naar kantoor te gaan. Waar ze weer gaan vragen. En hoe hebben ze gespeeld? En hoeveel is het geworden? En heb je het dan niet gezien? Oh nee, jij moest naar de kerk. Oh ja, ik was het vergeten. Ja. Met de spotten, met de hoon weer geconfronteerd worden. Uw thuissituatie, er tegenop te zien. En hoe dan verder? Ja, deze man die gaat verder met het woord, jonge mensen. De Bijbel, in je persoonlijke stille tijd. Gods woord tot je te nemen om te luisteren wat de Heere tot mij te zeggen heeft. Spreek, Heere, wat knecht hoort. Deze man die zal ongetwijfeld de Bijbel niet gesloten houden. Hij is verder gaan lezen in Jesaja. Daar waar hij er tegenop heeft gezien, heeft hij misschien wel die belofte gelezen voor de gesnedenen. Maar misschien heeft hij wel een hoofdstukje verder gelezen. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van uw aangezicht niet wijken, nog wankelen. Zegt de Heer, uw ontfermer. Kijk, dan kun je voort, ook morgen. Als we onze werkzaamheden weer op moeten pakken. Hier voor een tijd. De blijdschap mogen smaken, ten dele iets daarvan, onvolmaakt, maar straks voor Gods volk. En ziet u daar naar uit, u die in mijn midden bent vanavond, uit te zien naar die blijdschap, die dan onbepaald van hun aanzicht zal stralen. Zult u daarbij zijn? Amen.
Thank you.
dankgebed denken we nog aan de vergadering die van de week plaatsvindt van de particuliere synode. Laten we samen bidden en danken. Heere, wij danken u dat wij hier ook vanavond uw woord mochten horen. Wilt u het toepassen door uw geest in ons leven? Dat wij ook iets van dat werk van uw Heilige Geest in ons leven zouden mogen kennen. Opdat wij ook iets van die vreugde, van de blijdschap die nimmer meer vergaat, zouden mogen ervaren in ons leven. Daar zou uw naam toch door verheerlijkt worden. Heere, wilt u zelf zorgen voor de vrucht op de prediking. En wilt u al het zondige en gebrekvolle wat erin was, genadiglijk wegnemen. En het goede achtervolgen met uw zegen. Heere, wees met ons in deze nieuwe week, bij alles wat op ons afkomt, in ons werk, in de gezinnen. Help ons bij de opvoeding van de kinderen, ook wanneer het moeilijk is. Daar waar er misschien wel slecht de kinderen bereikt kunnen worden, Heere, geef geduld, geef liefde en bewogenheid. We bidden u nog voor de vergadering van de particuliere synode, die samenkomt in Barendrecht. Heere, geef wijsheid om de dingen die op de tafel liggen om over te vergaderen, dat ze wijsheid ontvangen mogen om de juiste beslissingen te nemen. Heb dank voor alles wat u gaf. Wees met de kerkraad. In deze tijd van vakant zijn, wilt u nog verblijden door uw daden? Kon het zijn in uw raad toch voorzien in een predikant? En we mogen ook vragen of u dat ook in de middellijke weg aan dominee Procé zou mogen bekendmaken. Hoe de weg ook moet gaan, opdat ook hier op uw tijd een nieuwe herder en leraar mag komen. Wij vragen u dit om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot 116 vers 7 en 8. 116 vers 7 en vers 8. Thank you. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.